genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van Psalm 116, en daarvan het negende vers: O Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zoon. Het negende vers van Psalm 116. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heer, u brengt ons samen op deze door de weekse avond. Uw woord ligt voor ons. En wij komen u bidden om uw onmisbare zegen over de bediening der verzoening. Want dat is toch wat u doet, als uw woord open gaat. Uw woord dat ons tekent in ons zondaar zijn voor u en voor elkaar. Niemand die goed doet, nog niet tot één toe. En hoe u te midden van die nood en dood het liefste dat u had en heeft prijs wilde geven. Ja, uw woord zelfs, zegt zelfs dat het u behaagd heeft om uw zoon te verbrijzelen. Hij het oordeel, hij de straf die ons de vrede aanbrengt. O, wie kan dat ooit verstaan? Dat laat zich alleen in het geloof bewonderen en aanbidden. O, dat wonder dat u zondaarsliefde heeft. Voor een vriend zal mogelijk nog iemand bestaan te sterven, maar Christus is gestorven toen wij nog vijanden waren. En Heere, geef dat die genade weerklank mag vinden in onze harten, en dat we het werkelijk niet op zullen kunnen. Dat het inderdaad voor ons geworden is, u slaakte mijn banden. Dies doe ik u gewillig of verander, want dat is toch wat erop volgt. Als we die genade mogen kennen, dan maakt uw geest ons ook van harte bereid om voor u te leven. Heer, u kent ons. U weet waarom we vanavond samengekomen zijn. Was er honger en dorst naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus? Verlangen we naar de ontmoeting met onze hemelse bruidegom? Staan we van verre? Leven in aanvechting of in strijd? Of gevoelen we ten diepste de vijandschap tegenover u. Dat het maar nooit tot een buigen wilde komen voor u. Heren, nu hoeft u maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Het behaagt u om door de dwaasheid van de prediking heen zalig te maken, hen die geloven. Want dat is toch de bedoeling van de verkondiging van het evangelie, dat het door zal dringen tot in het diepst van ons mens zijn. Ja, dat het ons hart mag raken, voor het eerst of weer opnieuw. O, leid ons dan, zowel in spreken als in luisteren, door uw woord en door uw geest. Wees ook met hen die met ons meeluisteren, of wellicht later de prediking nog mogen horen. Schenk ook hen uw onmisbare zegen, opdat uw naam verheerlijkt worden, dat u groot gemaakt mag worden, Heere, door ons heen, dat de lof den hemel mag reizen, want het is goed om onze God te prijzen. Neem weg alles wat dat in de weg zou kunnen staan. Wij vragen het u alles, uit louter genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen de komende lezingen, 3 in getal, stilstaan bij de brief van de apostel Paulus aan Titus. En vanavond een gedeelte uit hoofdstuk 1 lezen. En uit de eerste 4 versen zal dan de stof voor de prediking zijn. Titus 1 staat na Timotheus en voor Hebreeën als u aan het zoeken bent. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus naar het geloof der uitverkorenen Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hoop des eeuwige levens welke God die niet liegen kan beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd, namelijk zijn woord, door de prediking die mij trouw betrouwd is naar het bevel van God, onze zaligmaker, aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u de Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak, voort zou terechtbrengen, en dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, ener vrouw en man, gelovige kinderen hebbende die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn, want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuilgewinner, zoeker, maar die gane herbergt, die de goeden lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort om vuil gewinswil. Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd, de cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar. Daarom straffen scherpelijk, opdat ze gezond mogen zijn in het geloof, en zich niet begeven tot Joodse fabels en geboden der mensen die hen van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein voor de reine, maar voor de bevlekte en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, alsof zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt. Amen. Tot zover de schriftlezing. Wij lezen de eerste 4 versen nog een keer, omdat die de stof vormen voor de prediking van vanavond. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus naar het geloof der uitverkoren Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. In de hoop des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd, namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Tot zover. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 118, de versen 7 en 10. Er is 1 collecte die bestemd is voor de wijkkassen van de wijken 2 en 7. Van harte aanbevolen. Wij zingen vers 7. De Heere is mijn tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. En ook het 10e vers. Dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk door treden. De versen 7 en 10 van Psalm 118.
Gemeente, de inhoud van het Bijbelboek Titus en ook de persoon van Titus zijn min of meer onbekend. Reden waarom ik gemeend heb om met de hulp van de Heere ons in de komende maanden wat te verdiepen in de inhoud van deze zogenaamde pastorale brief. En dan richten wij ons in de eerste plaats op de persoon van Titus. Wie is hij eigenlijk? Wat is dat voor een man? Paulus noemt hem in de tweede Korinthebrief zijn metgezel en zijn medearbeider. Betekent dus dat ze samen hebben opgetrokken. Samen mochten ze staan in de dienst van hun Heere en zalig maken. En wat blijkt nu? Dat met name deze Titus, die voor ons niet zo bekend is, voor Paulus van geweldige betekenis is geweest. Apostel Paulus noemt er in zijn brieven zelfs 13 keer. En vooral in de tweede Korinthebrief valt steeds maar weer die naam van Titus. En waarom? Wel omdat Titus een voorname rol gespeeld heeft als bemiddelaar en vredestichter in de gemeente van Korinthe. Daar weten we natuurlijk wel het nodige van. Wat was daar veel aan de hand? Veel grote problemen die zo ernstig waren, dat Paulus in zijn tweede zendbrief aan de gemeente van Korinthe schrijft: ik heb u uit vele verdrukkingen en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven, niet opdat gij bedroefd zoudt worden, maar opdat gij de liefde zou verstaan die ik overvloedig tot u heb. En ja, het is te begrijpen dat er bij hem verdrukking leeft en benauwdheid. En dat hij vele tranen geschreid heeft om wat er gaande is in die gemeente. Ik zal maar een paar dingetjes noemen. Om te beginnen verdeeldheid. De een zei ik ben van Apollos en de ander van Paulus en de ander ik ben van Kefas. Wie is Paulus? Ach, die man heeft zichzelf leren kennen. Die denkt, hoe is het toch mogelijk dat je kunt zeggen, ik ben van Paulus. Ben je soms in mijn naam gedoopt, zegt hij dan. Kun je nagaan hoe hij daarmee bezig is geweest. Incest vond er plaats. Zedeloosheid. Met name hoererij. Het wordt met name genoemd. Dronkenschap. Zelfs bij de zogenaamde liefdesmaaltijd. Dat men zich te buiten ging aan de wijn. En wat denk je? 1 Korinthe 15. De verloochening van de opstanding uit de doden. Dan is heel je geloof ijdel, zegt Paulus. Daar staat of valt u en mijn geloofsleven mee. Als wij niet geloven dat er een opstanding der doden is, dan is Christus ook niet opgestaan, zegt hij, dan is ons geloof volkomen ijdel, volstrekt leeg en nutteloos. Nou, u begrijpt wat de misstanden dat voor Paulus geweest zijn. En nu heeft hij zijn broeder Titus naar Korinthe gezonden om die moeilijkheden op te lossen. En om ze dan ook vervolgens te zetten op het spoor der gerechtigheid, om het zo te zeggen. Omwille van de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. En onder Gods zegen is dat ook gelukt. Reden waarom Paulus zijn trouwe medearbeider in de tweede Korinthebrief daarover prijst. Moet u maar eens luisteren wat hij zegt. Wat een vreugde moet dat voor Paulus geweest zijn. Daarom zegt hij, wij zijn vertroost geworden over uw vertroosting. En zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus. Omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u. Als hij u aller gehoorzaamheid overdenkt. Hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Nou, dan blijkt toch wel wat Titus heeft betekend voor de apostel Paulus en daarbij ook voor de gemeente van Korinthe, zoals we juist uit de mond van Paulus hebben gehoord. En ja, door zijn beslistheid en zijn oprechtheid heeft Titus met gezag leiding mogen geven aan die gemeente die zo diep weggezonken was En daardoor heeft hij respect afgedwongen. Daardoor heeft hij gehoorzaamheid afgedwongen. En ze hebben zich ook door hem laten leiden. Kennelijk heeft de Heer de arbeid van Titus willen zegenen. O, u gaat nu al iets van Titus kennen, als het ware. Wat een bijzondere man moet dat toch geweest zijn. En wat is het heerlijk als het dienaren van Christus zijn. Die met net zoveel bewogenheid het woord van God mogen preken. En vindt u het geen wonder dat dat ook nog steeds in uw gemeente en in jouw gemeente onder ons gebeuren mag. Dat is geen vanzelfsprekende zaak. Wat zien we? Een verval en een afval, met name ook in onze kerken. We hebben pas kunnen lezen dat er van de 5500 kerken die er nog zijn, binnen 10 jaar zo'n 1770 dreigen gesloten te worden. Ik zie ook overal waar ik preek, in de middagdiensten, steeds minder mensen komen. Dat betekent dat Satan bezig is om het huis van God te verwoesten. Daar is hij altijd al mee bezig geweest. En langzaam maar zeker zie je hoe de mensen steeds meer van de leer der godzaligheid afgeraken. En dan zullen we vanavond horen hoe juist die leer naar de godzaligheid voor u en voor jou en voor mij zo onmisbaar nodig is. Want godzalig te zijn wil zeggen dat we in de vreze van de Heere mogen wandelen. Dat Hij zijn liefde in onze harten heeft uitgestort. En wat dat betekent heb ik geprobeerd te verwoorden met enkele woorden in mijn gebed. Is dat een wonder? En weten we daarvan, lieve mensen, dat de Heer in ons leven is gekomen. Dat Hij ons te sterk is geworden. O, dat is nou Saulus van Tarsen overkomen. En dat is Titus die van huis uit een heiden was. Een onbesneden heiden, een Griek, bleek ook het voorwerp te zijn van Gods opzoekende zondaarsliefde. Nou, door het werk van Titus onder de zegen van de Heere was er een droefheid in Korinthe over de zonde ontstaan, waardoor er zich een wending ten goede in Korinthe voordeed. Titus is dus kennelijk de man geweest die de apostolische vermaningen van Paulus met alle liefde en ernst en ook met overtuigingskracht naar voren heeft kunnen brengen en zodoende ook over heeft kunnen brengen op de gemeenteleden van Korinthe. En Paulus noemt de persoon van Titus in vers 4 van ons tekstgedeelte, dat we zojuist hebben gelezen, zijn oprechte zoon vanwege hun gemeenschappelijk geloof. Paulus heeft zichzelf als een geestelijke vader van Titus beschouwd. En de reden daarvan is waarschijnlijk hetzelfde als bij Timotheus. Timotheus was ook een geestelijke zoon van Paulus, omdat hij door de prediking van Paulus tot geloof en bekering was gekomen. En waarschijnlijk is dat ook met Titus het geval geweest, ook al weten we dat niet zeker. In ieder geval weten we niet hoe en waar en wanneer Titus tot geloof en bekering is gekomen. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Ook niet in u en mijn leven. Als we maar tot geloof en bekering zijn gekomen. Ook al weten we dan misschien dat moment niet precies aan te wijzen. De Heer dat langzaam maar zeker in u en mijn en jouw hart heeft willen werken. En dat je dat moment niet kan noemen. Ik herinner me nog een oude vriend die daarmee worstelt. Die zegt, ik zou zo graag willen weten wanneer de Heer in mijn leven is gekomen. Maar één ding weet ik wel, dat ik niet meer zonder de Heer kan leven. En ik kan ook niet zonder de Heer sterven. En hoe is dat nou met ons? Zou er iets veranderen in u en jou en mijn leven? Als de Heer Jezus niet meer de eerste plaats zou hebben. Want Hij wordt toch door Gods genade het allerhoogst en eeuwig goed. Wat komt er tot een liefde, toch een liefde tot Hem, die zijn leven wilde geven
om zo'n boze, vijandige zondaar als ik ben, van al mijn zonden te bevrijden, dat hij dat nu gedaan heeft. En niet alleen dat, wat hij nou ook nog door zijn geest, dat heilswerk een plaats geeft in mijn hart en leven. Zodat ik mag geloven dat ik in hem rechtvaardig voor God ben. En dat ik een recht heb gekregen op het eeuwige leven. Wat een genade. Wat een boodschap. Dat is evangelie. Wat geeft dat een vreugde. En wat geeft dat een ruimte aan het hart. Buiten die gemeenschap, die gelovige gemeenschap, zal het hart van de zondaar nooit de ware rust vinden. Wij vinden daar rust waar God rust vindt. Namelijk in het offer, in het volkomen offer van zijn Zoon. Daar is de Heere tevreden gesteld. Toen hij die volkomen verzoening heeft aangebracht. En hij het uitriep. Het is volbracht. Vader, het doel wat u en ik zijn overeengekomen in de stilte der eeuwigheid is nu bereikt. En we weten het. Als dan de zoon sterft aan het vloekouder schande, scheurt het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. Nu mogen we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij geholpen zouden worden en genade zouden ontvangen ter bekwamer tijd. Al mag ik u, mag ik jou nodig, al met u als het nog nooit gebeurd is, nu dan dat voorhangsel binnen te gaan. Kijk eens, ach u weet het, de Joden hebben het al direct dichtgenaaid, die wilden daar niks van weten of horen. Maar God heeft het geopend, van boven naar beneden. O, laat ons, zegt Paulus, dezezelfde Paulus, laat ons dan toegaan. Kom, opdat we rust zullen vinden voor onze zielen in dat bloed dat hij gestort heeft. Dat bloed dat alleen reinigt van alle zonde. Nou, na die geweldige werkzaamheden van Titus en Korinthe wordt de naam van Titus pas weer genoemd in deze brief van Paulus aan Titus. En volgens vers 5 heeft Paulus tijdens zijn derde zendingsreis Titus daar achtergelaten. Kijk maar. Vers 5. Om die oorzaak heb ik u te Crete achtergelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak aan het werk van Paulus, want die is maar een heel korte tijd geweest. Die vond het erg om dat achter te moeten laten, maar vandaar dat Titus dat werk moest voortzetten. Voort zou terechtbrengen en dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Schrijft hij aan zijn oprechte zoon. Vermoedelijk is er dus op Creta, dat eiland, een christelijke gemeente ontstaan. En hoe is dat ontstaan? Niet door de prediking van Paulus. Maar vermoedelijk is die gemeente ontstaan doordat er Joden geweest zijn bij de uitstorting van de Heilige Geest. Cretense, dus van het eiland Creta afkomstig. Want als u Handelingen 2 leest, dan zult u zien dat de Cretensen waren, met al die andere namen die er genoemd waren. En dat er daar van die Cretensen tot geloof en bekering zijn gekomen, waren allemaal Joden natuurlijk, die waren daar om het Joodse Pinksterfeest te vieren. En dan gaan ze terug, mag ik het zo zeggen, met de buit naar huis. Ze gaan met de Heer Jezus zelf naar huis. Dat is wat. Als je een oogstfeest gaat vieren, en je mag dan met de oogst naar huis. De oogst die Christus heeft verworven. En daardoor, toen ze op Creta terugkwamen, is vermoedelijk die gemeente ontstaan. Nou, Paulus is er even geweest, maar is er tekort geweest om leiding te geven aan die gemeente. En dat was, gelet op de samenstelling van de bevolking van het eiland Creta, zo noodzakelijk. Paulus heeft inmiddels met zijn kennis gemaakt, hij weet wat voor volk dat is. En hij citeert
in deze brief aan Titus, wat een profeet van vroeger, daar dan een heidense profeet natuurlijk is dat geweest, over deze mensen gezegd heeft. Eén uit hen, zijn hun eigen profeet, heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig. Kwade beesten, dat wil zeggen, ze waren niet te hanteren, woestelingen. En luie buiken, ze hadden ook nog geen zin om iets te presteren. En zegt Paulus dan, deze getuigenis is waar, met andere woorden, dat heb ik zelf ondervonden. Ik ben dat tegengekomen. En daar moet jij nu gaan werken. En het antwoord op alles wat daar dus speelt, want dat blijkt ook dat er al dwalingen zijn inmiddels gesticht door Joodse dwaalleraars die de waarheid trachten te verkeren. En het antwoord op deze dwalingen kan alleen maar de kennis van de waarheid zijn, zo zegt Paulus, die naar de godzaligheid is. En wil Paulus, als de vader van die oprechte zoon Titus, zoals die hier genoemd wordt, en behulpzaam zijn hoe hij met al die kwesties die er spelen om te gaan. Nou, de aanhef van deze brief van Paulus en Titus is niets bijzonders in die zin dat Paulus een brief begint zoals in die tijd een brief begonnen werd. Ja, door eerst zichzelf als schrijver van die brief aan te dienen. En wat blijkt ook uit deze brief wel, dat die echt niet alleen voor Titus bestemd is geweest, maar dat die brief ook bestemd was voor de gemeente van Kreta zelf. En ook voor alle andere gemeenten. Zo ze in het bezit gesteld zouden worden van deze brief. En vind je het nou geen wonder, nou zijn we ruim 20 eeuwen verder. En wat denk je? Nou schrijft Paulus als het ware deze brief aan de wijken 2 en 7 van Dordrecht. En u weet wat de bedoeling is, nietwaar? Om ons de leer der godzaligheid niet alleen voor ogen te schilderen, maar ook dat die leer nu praktijk mag zijn. Want dat is godzaligheid. De praktijk der godzaligheid wordt beoefend alleen op de wijze van het geloof. Anders is het alleen maar een wettisch getop waar je tenslotte dood en doodmoe van wordt. En je komt er geen stap verder mee. Misschien probeer je het iedere keer. Ik herken het zomaar uit mijn eigen leven. Altijd maar proberen door de werken der wet nog iets voor God te betekenen. Terwijl Paulus zegt dat uit de werken der wet, en die man die heeft het ook geprobeerd, uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor God. Nee, uit genade zijt gezalig geworden, door het geloven dat niet uit u. Het is Gods gave. Nou, Paulus beschrijft dit in deze brief zo heerlijk. Moet je even kijken naar het tweede hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 14. Misschien wil de Heilige Geest het wel gebruiken om je in de ruimte te stellen van het evangelie van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Want, zegt hij dan, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Kijk, dat is nou het werk van Christus. En deze brief, die is geschreven aan luie buiken en aan kwaaie beesten en aan leugenaars. Bepaalt geen publiek waar je nu veel respect voor hebt. Maar, ach, u weet het, zo ontmoet God u en mij. Daar is niemand, zegt de schrift, die goed doet, nog niet tot één toe. En wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. En daarom is het evangelie zo'n wonderlijke boodschap. Juist dat, wat wij nooit zouden verwachten, leert de schrift ons. vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkoren van God en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Weet je wat ons direct bij de aanvang van deze brief opvalt? De ootsmoed waarmee Paulus zich in de eerste plaats voorstelt. Hij noemt zich een dienstknecht, in het Grieks staat er doulos, dat betekent de slaaf van God. En dan geen slaaf tegen wil en dank, zoals alle andere slaven, maar hij is een slaaf voor wie het onbegrijpelijk is. Een eer is van Gods weeg, dat God hem, en we weten wie hij geweest is voor Jezus Christus en zijn gemeente, dat God hem, ja Jezus zelf, hem tot zijn dienst heeft willen roepen. Een dienstknecht, een slaaf. En tegelijkertijd is hij zich ook bewust van die hoge roeping. Want hij is niet alleen een dienstknecht van God, maar hij noemt zich hier ook een apostel van Jezus Christus. Apostel betekent letterlijk weggezonderen. Nou, hij wist zich echt persoonlijk door Jezus gezonden tot de heidenen in het bijzonder. Had deze Jezus het niet tot Ananias getuigd van Saulus van Tarsus? Deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam voor te dragen voor de heidenen en de koningen Israëls. Wat een vrijmoedigheid en moed en kracht moet zo'n roeping hem toch gegeven hebben. En wat heeft hij nodig gehad? Wat heeft deze man moeten lijden? U hebt het gehoord vanuit Korinthe, hoe die tranen geweend heeft om te zien en te horen wat er toch allemaal mogelijk kan zijn in een gemeente die de naam christelijke gemeente draagt. Wat een verdachtmakingen zijn er niet geweest tegen hem. En wat een gevaren heeft hij niet tijdens zijn apostelschap ervaren. En dat beide naar ziel en lichaam. Een roeping, zo zegt hij hier, met het oog op de uitverkorene van God en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Zoals Paulus dus zelf uitverkoren was om een apostel te zijn van Jezus Christus, zo mag hij zijn roeping dienstbaar maken om het evangelie te verkondigen, in het bijzonder, zo weten we, aan de heidenen. Omdat door zijn prediking de heiden uit de duisternis tot het licht geroepen zouden worden. Door het geloof in de Heer Jezus Christus, om in het licht van Christus hun uitverkiezing te zien. Wat is dat ook voor die heidenen geweest, als je gebogen hebt voor allerlei afgoden. En er komt dan een prediker, die de Heer Jezus Christus gaat prediken, en je mag tot het geloof komen dat Jezus Christus je zaligmaker is. Dat je gaat beseffen dat je een zondaar bent, want zo is het gegaan. En ze hebben de Heer Jezus Christus mogen aannemen voor wat hij waarlijk is, een zaligmaker van zondaar. Dat is verkiezing. Je kunt de verkiezing ook alleen in het geloof bewonderen en aanbidden. Dan valt alle redenering weg, zoals zo makkelijk je nu aan mijn hart boven kan komen. Jezus heeft het zelf gezegd, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Kennis van de waarheid, zoals er hierover gesproken wordt, die zaligmakende kennis, die kan nooit los van de Heer Jezus Christus verkregen worden. Hij is immers zelf de waarheid. Hoe zou je de waarheid kunnen kennen buiten de waarheid om? Dat is eeuwig onmogelijk. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als wij zonder de kennis van de Heer Jezus Christus denken de waarheid te kunnen verstaan, dan bedriegen wij onszelf. Dan kan er alleen sprake zijn van een waarheid van leer. Nou, hoe gaan we daarmee om? En waar brengt het ons? Ah, we kunnen er nog mee pronken ook, nietwaar? Als je recht in de leer bent. Vroeger had je nog wel advertenties er zelfs mee. Als je een man of vrouw nodig had, dan zei je maar dat je de oude waarheid was toegedaan. Zo kun je daar dus ook mee omgaan. Maar de waarheid zelf is de persoon van de Heer Jezus Christus.
En hij moet dan ook in de prediking voor de ogen van de hoorders geschilderd worden. Als die dierbare borg die vanuit zijn zondaarsliefde, gedreven door de liefde tot de Vader en de liefde tot zondaar, zichzelf volledig wegcijfert, zichzelf heeft vernietigd tot in de dood. Ja, de dood des kruises. En wat dat nou waarheid wordt, ja, daar werpt die waarheid ook zijn vruchten af in ons hart en leven. De godzaligheid, dat is vrucht van de kennis van de Heer Jezus Christus, om dan vol te zijn van Hem. Dat zou met een oud-testamentisch woord de vreze des Heren noemen. In het Grieks staat hier een woord euzebia. Oh, dat is die vroomheid die niet ontspruit uit een wettische drang, maar die ontspruit uit de ware liefde tot God. Zoals wanneer er liefde is onder elkaar, met het grootste gemak je aan de regels houdt, die er dan gaan gelden. Dat is geen opgave, dat is gave. Dat wordt ons door de liefde meegedeeld. Prachtig verwoord in Psalm 19. De vreze des Heren is rein. Ze opent een fontein van heil, dat nooit vergaat. Een straal van billijkheid, zijn dierbare leer verspreidt. Een straal van billijkheid, daar zal de onwaarheid haat. Ze is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Ze streeft in het heilzaam zoet tot streling van het gemoed, de honing ver te boven. En dan moet je eens kijken waar dat op uitloopt. In de hoop van het eeuwige leven staat er in onze tekst. Welke God die niet liegen kan beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. Kijk, door deze kennis der zaligheid en het wandelen in dat nieuwe leven met de Heere, mag er ook een gegronde hoop zijn op het eeuwige leven. Lieve mensen, er zijn er onder ons die zijn bijna aan het einde van de reis gekomen. En daar reken ik mezelf ook toe. Het is bijna einde. En dan zo te mogen eindigen in de hoop van het eeuwige leven. Dat is er nou aan verbonden. Aan dat geloof in de Heer Jezus Christus. Want dit is het eeuwige leven. Dat wij u kennen, de enige en prachtige God. En zijn Zoon Jezus Christus, die Hij gezonden heeft. Nou, hoop, dit is geen valse hoop, dit is een gegronde hoop. Christus, die onze hoop is, zegt de apostel Paulus. En daar staat er zo mooi, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Dat is natuurlijk ook weer een zinspeling op het feit dat die Cretenzen leugenaars worden genoemd. God die niet liegen kan. Dat slaat ook op die dwaalleraars die ook alleen maar leugen en bedrog hebben te preken. God die niet liegen kan. In de hoop van het eeuwige leven. Welke God die niet liegen kan, beloofd heeft. O, een kind van God leeft uit de belofte Gods. Die in Christus Jezus, ja, en amen zijn. En dat is ook de bedoeling van de prediking van het evangelie. Dat is een belofte prediking. Opdat degene die dat woord hoort zich daaraan vast mogen grijpen. Niet waar? Die beloften komen als ware, als touwen uit de hemel. Opdat ik me er zelf aan vast zou klampen. En dat is nooit te vergeefs. Want wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Paulus spreekt hier dus van die hoop op het eeuwige leven op grond van de belofte van God, die niet liegen kan. Gods beloften zijn in Christus Jezus, ja
en amen. Merk je hoe hier de zekerheid wordt onderstreept? Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En dan staat hier dat hij dat eeuwige leven al beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Nou, vaster kan het toch niet gesteld worden, of wel? Van voor de tijden der eeuwen. Psalm 103 zingt daarvan: de goede tieren des Heren zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat een belofte is dat. Als we toch tot ontdekking komen dat het de goede tierenheden des Heren zijn, dat we niet vernield zijn. En je mag dan geloven dat de goede tierenheden des Heren van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn. Dan kan er niets en niemand meer veranderen. Vandaar dat Paulus ook zegt in de Romeinenbrief dat niets hem meer kan scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus, beloofd voor alle tijden. Nou is er verschil onder de diverse verklaarders. Wat wordt hier nou bedoeld? Wordt hier nu inderdaad die eeuwige liefde van God bedoeld, dat al voordat de mens is gevallen, die liefde als het ware al voorbeschikt was voor al die zondaren die tot het geloof in de Heer Jezus Christus mogen geraken vanuit die eeuwige zondaarsliefde. Andere verklaarders zeggen, waaronder Calvijn bijvoorbeeld, nee, hier wordt een lange reeks van tijden bedoeld. De ene eeuw na de ander. En pas na een verloop van eeuwen is die volle waarheid geopenbaard geworden in en door de waarheid van de Heer Jezus Christus. En alles ziet dus op de vastheid die er in God zelf is aan te treffen. Of dat dan van voor de schepping is of van daarna. Het spruit alles voort uit de eeuwige God. En daarom zalig die zondaar die rusten mag in God alleen, o God van mijn betrouwen. En dan geopenbaard staat hier te zijn de tijd. Dat is op de door God beschikte tijd. Dat wil zeggen de tijd die God daarvoor geschikt heeft geacht. En geopenbaard door de prediking van het woord. Openbaren, dat is publiek maken. Dat wat dan toe verborgen is geweest. Die Cretenzen, ja, die hebben natuurlijk niets, maar dan ook niets daarvan geweten. Dat waren pure heidenen, waar allerlei goden gediend, behalve de ene ware God, van wie ze nog nooit hebben gehoord. En dan moest je kijken wat er nou gebeurt. Dat eiland dat daar in de Middellandse Zee ligt, blijkt ook de plaats zijn waar de Heere wil wonen. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Dat is wat hier gebeurt. En dat vanwege dat verkiezend welbehagen van onze God. En dan het bijzonder in de verkondiging van het woord dat vlees is geworden in de persoon van de Heer Jezus Christus. O, wat heeft hij er toch alles aan gedaan om die zondaar ook op Kreta. Dat is niet buiten Jezus omgegaan, hè. Dat is een zaak van de drie-enige God geweest. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals ook onze samenkomst van deze avond. Niet buiten de drie-enige God omgaat. Hebben we het niet gehoord? Met welke woorden God ons tegemoet is getreden en gaat er ons straks ook weer mee naar huis sturen. Genade zij u en vrede. En dan komt die drie-enige God ter sprake van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is. Die de waarheid zelf is.
Nou, die Jezus, die bidt in zijn hoge priesterlijk gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief, van voor de grondlegging der wereld. Kijk, daar grijpt ook Christus terug naar dat voor de tijden der eeuwen. En dan staat hier, door de prediking die mij trouw betrouwd is. Ja, zo is het wel. Jezus zelf heeft die prediking van het evangelie van onze Heer Jezus Christus toebetrouwd aan Paulus. Dat wil zeggen, in volkomen vertrouwen aan hem overgelaten. En zo doet de Heer dat nog. Als het goed is, neemt niemand uit zichzelf deze eer aan om een dienstknecht van de Heere God te zijn. Alleen zij die zich geroepen weten, van Gods wegen bestemd zijn om dit grote, heerlijke ambt als dienaar van het goddelijk woord te bekleden. Matthew Henry die zegt in dit verband, laat dus niemand tevreden zijn met menselijke roeping zonder de roeping van Gods wegen. Hij, dit vond ik zo mooi, hij voorziet. Hij geeft aandrang en aanstelling en gelegenheid voor het werk. Bijzonder, om dat te mogen horen. Hij zorgt daarvoor. En wat moet dit alle dienaren van de Heer Jezus Christus, en er zijn er onder ons, dat verwonderen. Wat moet je dat klein maken en klein houden, dat Jezus nu aan ons, en dan denken we direct, Heere, wie ben ik, dat nou aan ons wilde toevertrouwen, dat wij groot en goed van de Heer Jezus Christus zouden spreken. Dat wij een dienstknecht van hem zouden zijn. Daarom heb ik ook die psalm 116 laten zingen. O Heer, o ja, ik ben uw knecht. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ach, er was toch wel heel wat voor nodig om ons zover te krijgen, nietwaar? Misschien zijn we ook wel onder onze roeping vandaan gelopen. Het zou best kunnen. De Heer gaat met de een zoon weg en met de ander zoon weg. Maar dan dat buigen voor de Heer, zodat het er van komt, mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid, en dat is nou niet alleen waar het gaat om de roeping van Gods ware knechten. Maar dat is nou ook in het leven van ieder kind van de Heer, dat bereid zijn. Dat bereid zijn om hem te volgen. Niet anders weer te willen dan achter hem aan te komen. En dat hij dat zelf nu bewerkstelligt in ons hart en in ons leven. Nou ja, Paulus is natuurlijk een man waarvan u en ik zeggen, oh, als er nou één is geweest die wij niet geschikt hebben geacht voor dit wondere ambt, dan is het Paulus wel. Nou, dat zegt hij ook zelf. En vandaar dat hij dat hier nog maar eens benadrukt, dat hij zich geroepen weet. Want ook dat is in twijfel getrokken, hoor. In Kreta ook, moet u maar op rekenen, door die dwaalleraars, die zullen wel het nodige over Paulus gezegd hebben. Je moet eens weten wat voor man dat is en wat hij allemaal op zijn geweten heeft, enzovoort, enzovoort. En ik dank hem, zegt hij, die mij bekrachtigd heeft, Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, omdat ik het onwetend heb gedaan in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. En daarom staat hier ook toevertrouwd naar het bevel van God, onze zaligmaker. Let erop, hè, dat hij hier God zijn zaligmaker noemt. En even later noemt hij Jezus zijn zaligmaker. Kijk, de zaligheid van u en van jou en van mij is een werk van de drie-enige God. God, onze zaligmaker in en door Jezus Christus. Nou, die Christus. We kennen die geschiedenis allemaal natuurlijk. Van de apostel Paulus. Als hij op een gegeven moment zich verantwoorden moet. Over zijn roeping. Voor koning Agrippa. Dat is toch heel apart als je dat nog weer eens hoort. Hij laat horen aan die koning. Hoe Jezus hem nou zelf heeft geroepen. Dat is met recht zo dat hij zich het evangelie van Christus niet geschaamd heeft. En God geve dat dat ons ook zo betreft. Ik kom daar zo nog wat meer over te zeggen. Maar dan verantwoordt hij zich en dan zegt hij dat Jezus zijn roep met deze woorden. Richt u op. Sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zend om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving van zonde ontvangen en een erfdeel onder de heidenen door het geloof in mij. Dat zegt Jezus, hè? Door het geloof in mij. Dat is de roeping van Paulus geweest. Opdat ze vergeving van zonde zouden ontvangen en een erfdeel onder de heidenen door het geloof in mij. Nou. En daardoor heeft de Heere God na dat woord ook naar ons, die niet Joden zijn, dus heidenen gezonden, om vergeving van zonde te ontvangen en een erfdeel onder de heidenen, door het geloof in de Heere Jezus. O, begrijp je nu waarom die maar steeds in het middelpunt van de prediking heeft te staan? Tot wie zullen we nou toch anders heen gaan dan tot hem die die woorden heeft van eeuwig leven? Daarom is het woord, de prediking van het woord, van levensbelang. Je kunt je niet voorstellen hoe voornaam het is om onder die bediening van het levende woord te mogen verkeren. De bedoeling is dat we ons zalig zullen luisteren. Dat is de bedoeling. Zo wil God dat er gehoord wordt. Wie oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. En ook al wordt het dan gesproken door een zondig mensenkind. Het behaagt God nou eenmaal door de mond van zondige mensen het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. O, Paulus is daar toch nooit bovenuit gekomen. Hij wist zich een ellendige voor Gods aangezicht. Maar wel een ellendige die een schuilplaats had gevonden bij de Heer Jezus Christus. Christus was hem alles geworden. Ik weet niet anders onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, wat is wat als je zo'n brief krijgt, zodat hij zich zo nou mag presenteren. Niet alleen aan Titus zeiden we, maar hij presenteert zich zo aan de Cretenzen. En hij presenteert zich zo aan de wijken 2 en 7 van de gemeente van Dordrecht. Aan Titus, mijn oprechte zoon. Naar het gemeen geloof, dat is het gemeenschappelijk geloof, dat ze er samen mogen delen. Waarschijnlijk, zeiden we, is hij door de prediking van Paulus tot geloof en bekering gekomen. Mocht dat niet zo zijn, Paulus beschouwt zich een vader van deze Titus. Hij heeft hem onderwezen in de leer die naar de godszaligheid is. En ze hebben samen dat gemeenschappelijke geloof mogen beleven. Paulus, die natuurlijk een stuk ouder is geweest als Titus, die heeft deze jonge man opgevoed in de vrezen van de Heere. En dat heeft zo geklikt tussen die twee, dat hij hem hier zijn oprechte zoon noemt. En dat is ook wel aardig om te weten. Oprecht en dan in de betekenis van eigenlijk een echte zoon.
In het Grieks staat hier het woordje genesioi. En dat betekent letterlijk dat wat door de echt is gewonnen. Dat betekent het. En van dit Griekse woord, u herkent het misschien wel, is ons woordje genen afgeleid. Nou, Titus, mag ik het zo vertalen, heeft dezelfde genen als Paulus. Maar dat niet in natuurlijke zin, want Paulus was ongehuwd. Maar in geestelijke zin. Hij heeft hem als het ware mogen baren. Door het woord zijn er kracht. En dan mogen ze staan in de relatie van vader en zoon. Laat het eens ter harte nemen. Zijn er nou ook onder ons mensen waar we die hechte geloofsband mee hebben? En dat je elkaar ontmoeten mag. Door het woord. En dat je weet, ja, dat je een geestelijke vader mag zijn. Of een geestelijke moeder. Of dat je voor elkaar mag weten dat je broeders en zusters bent. Dat je elkaar mag verstaan in de dingen die gezegd worden. Oh, dat is ook zo heerlijk onder de prediking. Als je mag merken dat de woorden die gesproken worden. Niet tegen dovemans oren gezegd worden. Maar dat ze ontvangen worden. Voor wat ze waarlijk zijn. Het woord van God. Dat je het opeet. Dat je het werkelijk mag beoefenen. Dat die mond wijd open gaat. En dat we dat woord maar mogen uitreiken naar de opdracht van Christus. Geef gij hun te eten. Hebben we adresjes waar we naartoe gaan om ons hart te luchten? Zeg het eens eerlijk. Of komen ze naar u of jou of mij toe om over de Here te spreken? Als je dat nou niet gewend bent hè, om te doen, dan zou ik je willen vragen, ga dat nou eens doen. Daar vaar je wel bij. Echt, dan weet je soms niet wat je voor elkaar mag betekenen. Dat kunnen gouden ogenblikken zijn. Spreken over de Heer. Kom, luister toe. Gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Dan mag je elkaar tot een hand en een voet zijn. En dan tenslotte genade. Ach, prachtig hè, om dat te lezen. Genade, barmhartigheid, vrede zijn van God de Vader en de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Dat woord genade, dat ziet u wel, dat speelt ook weer de hoofdrol. Hè. Het is ook alleen maar genade. Kijk, voor Paulus, ja, uit genade ben ik zalig geworden door het geloof. En dat was niet uit mij, dat is van God vandaan gekomen. Titus was precies hetzelfde. Ook een heiden. Paulus was een Jood. En Titus was een heiden. En beide vijanden van God. Uit genade zijt ge zalig geworden. Daar herinnert hij aan hoor. Genade. Dat zal ieder kind van God vanavond beamen. Dat het genade is dat de Heere naar ons heeft willen omzien. En hoe heeft hij die genade nou aan u geschonken? Nou, dat kan niet anders dan door de verkondiging van het woord. Dat woord is ons te sterk geworden. Of in het lezen van het woord. Maar die genade kwam tot ons vanuit de schriften. Daarom heeft Jezus het ook gezegd, onderzoek de schriften. Daar bedoelde Jezus zelf het Oude Testament mee. Onderzoek de schriften, want dezelfde zijn het, zegt hij, die van mij getuigen. En oh, wat is dat ook heerlijk, als je uit het Oude Testament, die Heer Jezus Christus, als het ware, mag zien oprijzen. En hij steeds schoner wordt voor de ogen van het geloof. Hoe sterk hebben we dat toch samen mogen beleven in de adventstijd. Waar zo vaak uit het Oude Testament gesproken wordt. Met het oog op de eerste komst van de Heer Jezus Christus naar deze aarde. De schriften zijn het die van mij getuigen. O, als Maria haar loflied zingt en is er om een enkele dag zwanger. Dan spreekt ze alleen maar uit wat er in het Oude Testament geschreven staat. En bij Zacharias is het niet anders. En bij Simeon is het ook al niet anders. Kijk, daar gaat de schrift leven.
omdat die schrift vol was geworden, zowel voor Maria als voor Zacharias, als voor Simeon, van Christus, Jezus. En dan, ja, dan vloeit de mond steeds over tot zijn eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Genade zij u, barmhartigheid, ook zo'n prachtig woord, Elios. Wat een ontferming, want dat betekent het eigenlijk. Weet je wat we nou horen? We horen Gods ingewanden rommelen. Dat is het. Die diepte van Gods zondaarsliefde. Want dat is barmhartigheid. Het hart vol erbarmen. Kijk waar nou niemand medelijden met ons had. Waar wij nou vertreden lagen op een vlakte van het veld in ons eigen geboortebloed. Daar sprak hij tot u. Tot jou en tot mij. Leef in uw bloeden. Ja, leef. En het werd waar. Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dan tenslotte dat prachtige woordje vrede. Shalom in het Hebreeuws, Irene in het Grieks. De werkelijke shalom. Dat is vrede met God. In en door Jezus Christus. O, wat is het dan heerlijk om te lezen. Hij is onze shalom. Hij is onze vrede. Heeft Jesaja hem al niet als de vredevorst gepresenteerd in het Oude Testament? Nou, die is gekomen. Die vredevorst kwam om vrede te brengen. Mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Niet gelijk de wereld hem geef, geef ik hem u. Dit is een vrede die alle verstand te boven gaat. Dit is een vrede die uit de vredevorst in onze harten wordt geschonken. Ik moet denken aan dat moment dat de discipelen helemaal overladen door verdriet en rouw en gemis bij elkaar zitten achter gesloten deuren in Jeruzalem. Moet je bedenken dat die Heere Jezus uit het graf is verrezen. En dat hij dan de reis maakt naar zijn discipelen. En dit is het eerste wat er van zijn lippen vloeit. Vrede zij uw lieden. Die vrede groet. Kijk, en dan verwondert je alleen maar dat we zojuist toen we hier begonnen, nadat we het fotum hadden uitgesproken, hoorde, genade zij u. En vrede. Diezelfde groet. En dan moet je eens opletten, dan gaan we zo naar huis en dan hoor je het weer. Die vrede wil hij kwijt. Hij deelt ze zelf, zingt de psalm, dichter, die lieflijke vrede tot aan de verste grenzen mede. Heeft hij het waar gemaakt? De grens hield niet bij Israël op. Hield niet bij Zuid-Europa op. Zoals het in het begin allemaal was. Maar kwam naar onze lage landen. En het is er tot op de dag van vandaag niet meer weggegaan. O, het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul. Als ook om wrikkere steunpilaar. O, die getrouwe God en zaligmaker Jezus Christus. Ik kan niet anders zeggen dan nu. Ga dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren. Amen. Zingen wij samen van Psalm 145. Het derde vers, ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een,
en juichen van al uw gerechtigheid. Laat ons danken en bidden. O, laat onze mond maar overvloeien, Heere, tot uw eer. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. O, zullen wij dan niet vanuit de volheid van het gemoed van die heerlijkheid getuigen? Als er toch maar een kruimeltje geloof in ons wordt gevonden, dan kan het toch niet anders. Of we hebben goede gedachten van u. We kunnen het niet begrijpen dat u naar ons omziet. En niet alleen dat. Dat u iedere morgen betoont. Dat uw barmhartigheden elke morgen nieuw zijn. Oh, en dan hoeven we geen voorspoed te hebben in ons leven, want Jeremia spreekt die woorden uit terwijl hij op de puinhopen van Jeruzalem ziet. Maar hij zag meer dan puinhoop. Hij zag op uw Heer, op uw goedertierenheden, reden waarom hij nog niet vernield was. En dat maakte verwondering uit. De dood verdient. En het leven gekregen. En Heer, u hebt vandaag ook weer een appel gedaan op ons hart en leven, als we nog vreemd zijn aan deze dingen. O, geef dat de bewogenheid van de zaligmaker Jezus Christus ons te sterk is geworden. Dat we niet meer bestand bleken tegen de liefde en dat tegenover zoveel vijandschap. Hoe is het mogelijk dat we het al 10 of 20 of misschien wel 50 of 60 jaar of langer uitgehouden hebben? En dan nu te mogen capituleren. Heer, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest. O, dat wij niet in onze onbekeerlijkheid blijven volharden. Verhard u niet,
maar laat u leiden. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Heren, wij danken u dat we zo'n moment mochten hebben om u te ontmoeten en elkaar. Wij danken u voor wat u gegeven hebt. We willen ook alle tekort wat er was in spreken en luisteren genadig verzoenen. Zegen uw gemeente hier ter plaatse. Gedenk ook allen die een taak hebben in uw wijngaard. Te midden van deze gemeente die er nog mag zijn door uw goedheid en uw grenzeloze trouw. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Wij denken aan allen die verdrukt worden. We zijn er pas weer bij bepaald in het nieuws dat de christenheid steeds meer vervolging ondergaat. Dat er steeds meer doden vallen om de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. Martelingen, kerken die gesloten worden. Oh, het ziet alles op dat wat we te wachten hebben in deze tegenwoordige boze wereld die op haar laatste benen loopt. Maar laat ons dan verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal, waar uw koning zal zijn, God zal zijn, alles en in allen. Ook dat wij weet mogen hebben van die hoop van eeuwig leven, omdat wij in dit leven de Heer Jezus Christus, de levensvorst zelf, lief mochten krijgen. Ja, dat Hij ons leven is geworden. Zoals Paulus daarvan spreekt, ik dan leef nu niet meer, maar Christus leeft in mij. Omdat we zo ook voor elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Dat gemeenschappelijke geloof, zoals we daar vanavond over hoorden, deelachtig mogen zijn of worden. Heere, verzoen alle zonden. En neem onze dank aan. Breng ons veilig thuis. En misschien mogen we nog met elkaar over uw woord spreken. Over u, o Heer Jezus Christus. Over u, God de Vader. God de Zoon. En God de Heilige Geest. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 133, de versen 1 en 3.
Door haar rug het hart verblijft. gekregen en het leven tot in eeuwigheid.
Gemeente, gaat dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.